Ja, welkom bij Semi-Interessant. Mijn naam is Ruben Averts.
En ik ben Nick Papens.
En vandaag in de show hebben we Lotte Vink te gast. Zij is medeoprichter van LabFresh, een innovatief modemerk dat de grenzen van duurzaamheid en technologie in kleding verlegt. LabFresh staat bekend om zijn revolutionaire benadering van mode, waarbij ze kledingstukken creëren die niet alleen stijlvol zijn, maar ook vlek, geur en kreukvrij. Nou, hoe dat werkt, dat zullen we in de aflevering bespreken. Lotte, welkom.
Dankjewel.
We zijn ontzettend blij dat je vandaag bij ons bent. Dus laten we beginnen met de eerste vraag voordat we de diepte induiken. Hoe is het momenteel met je en hoe gaat het bij LabFresh?
Gaat goed. Ook goed bij LabFresh. Persoonlijk moet ik wel zeggen dat ik die donkere dagen wat lastig vind. Ik ben wat moeier en wat minder levensenergie dan normaal. Maar verder dan dat eigenlijk heel goed.
Ja, dat is de reden ook dat we die lampen hier aan hebben. Zodat je even...
Ik ga daar wel lekker op, moet ik zeggen. Ja. Nou, en ik ga in januari 3 weken naar Thailand. Dus ga ik er ook wel naar uitkijken.
Met de fiets?
Met vliegtuig. Casper en ik gaan trouwen op 8 januari. En dan 9 januari stappen we in het vliegtuig. Honeymoon. En afgelopen kwartaal is altijd het drukste kwartaal die er is. Dus ik denk dat we sinds we LabFresh hebben niet zo lang zijn weg geweest. Dus ik kijk er wel naar uit.
Dat afgelopen kwartaal als in Q3?
Ja, kwartaal 4. Ja, we zitten er eigenlijk nog middenin. Hè? Ja. Maar kerst duurt eigenlijk nog maar een week. Dan is dat online is dat voorbij. Want dan heb je het niet meer op tijd binnen. Dus eigenlijk kwartaal 4 is bijna voorbij.
Grappig hè, dat het toch overal eigenlijk de drukste kwartaal is.
Behalve voor de ijsjesindustrie volgens mij.
Ja, ijsjes verkoop je niet.
Wat Lotte, jij bent founder, eigenaar van LabFresh.
Klopt.
Wat is LabFresh? Kun je daar een introductie van geven?
Ja, LabFresh is een mannenmodemerk. We maken technische kleding. En dat doen we eigenlijk om mooie basics te maken, maar beter. Met betere performance. En betere performance betekent dan... Ja, het is of vlekwerend, antibacterieel, strijkwerend of non-iron. Dus eigenlijk willen we gewoon mooie basic maken, maar beter. En dat doen we door technologie toe te voegen. En zo dragen onze klanten gemiddeld 3,5 dagen hun shirts voordat ze het wassen. Waar dat normaal gesproken 1,2 dag is.
Hoe weet je dit?
Dat hebben we gevraagd via Typeform.
Was jij niet onderdeel van de respondenten?
Jawel, maar ik heb niet geantwoord.
Oh.
Ja. Hoe lang draag jij normaal jouw kleding?
3,5 keer. Of 2,7.
2,7.
Nou, ik mag mezelf gelukkig prezen.
Ja.
Dat ik niet zo heel veel zweet of activiteiten doe. Misschien is dat... Nee, maar ik hoef het dus niet zo heel vaak te wassen, normaal. Dus misschien dat ik het al...
Met normale kleding was je al minder.
Ja,
heel goed. LabFresh draag je gewoon een maand.
Ja, gewoon een maand inderdaad.
Ja, nou, hartstikke goed. Ja. Zo blijft kleding wel langer mooi. En dat is eigenlijk het hele idee ook, hè, van minder wassen, dat je kleding langer meegaat. We eigenlijk willen kleding maken, hè, dat last a lifetime. En daar zijn we nog niet, hè. Bij is ook wel veel katoen. Maar dat is wel het idee, om gewoon kleding te maken die beter performt. In het dagelijks gebruik, maar ook in de longevity.
En is dat dan het stukje duurzaamheid van het merk? Dus het langer meegaan, of dat je kleding langer meegaat?
Ja, absoluut. Ja, minder wassen. Hè. Wassen is een van de grootste vervuilers binnen een huishouden. Dus als je minder wast, verbruik je minder water en energie. En ook inderdaad het langer meegaat. En ik denk de grootste issue met duurzaamheid is een soort van overproductie. Dus dat we kleding zien als een wegwerpproduct. Ook als je voor €5 een t-shirt koopt bij de H&M, dat kan niet. Je kan niet voor €5 een t-shirt maken. Als je ziet al die stappen waar een t-shirt doorheen moet gaan... Dus dat willen we eigenlijk veranderen, hoe we kleding consumeren. Dus dat we anders over kleding nadenken en daar bewuster mee omgaan.
Vind je kleding te goedkoop?
Nou, ik denk met zoals een Zara of een H&M, dan is dat zeker te goedkoop. En ik kan wel, als mensen het interessant vinden, de documentaire aanraden, de True Cost. En dat gaat inderdaad, de True Cost van het produceren van kleding. En als jij €5 betaalt, iemand betaalt daar de kosten voor. Zoals bijvoorbeeld in India is de zelfmoord onder katoenboeren extreem hoog. Want die werken zich echt letterlijk de dood in. Dus dat is wel een mindset. Ik denk dat het goed is dat mensen, dat je dat hebt. Dat als je iets koopt voor €5, dat iemand daar de prijs voor heeft betaald.
Is het ook de inspiratie voor jou geweest om te beginnen met LabFresh, die documentaire? Of had je een ander soort van kantelpunt? Of wat heeft jou geïnspireerd?
Nou, ik denk dat we voornamelijk ook heel erg zijn begonnen op de innovatie. Dus dat we heel erg graag iets nieuws wilden doen in kleding. Alles is maar, het wordt maar op hetzelfde manier geproduceerd. De laatste grootste ontwikkeling was non-iron en het was in de jaren 50. Dat is ook een hele fijne ontwikkeling, maar volgens mij kunnen we meer. En in sportkleding zie je heel veel technische ontwikkelingen, zoals quick dry en minder last van zweet en dat soort dingen. En toen dachten we, waarom niet dat en dan in je dagelijkse kleding? En toen kwamen we een start-up tegen in Parijs. Die de stof had gemaakt dat vlek- en geurwerend is. Hebben we een shirt van gemaakt en op Kickstarter gezet. En toen hebben we tegen elkaar gezegd van... Hey, we gaan nu weg bij ons werk. We gaan dit project doen. Als het niet goed gaat, gaan we reizen. Als het wel goed gaat, gaan we een bedrijf starten. Nou, dat is ook de reden dat we dan nu pas na 7 jaar weer een keertje gaan reizen. Dus dat ging goed en dat hebben we doorgezet.
En de inspiratie was dus dat je een kledingstuk had, een outdoor kledingstuk, die wel die technologie had en je eigen kledingstuk niet?
Nou, niet alleen per se outdoor, maar meer een soort van de innovatie die je overal ziet, maar niet in je kleding. He, dus dat je kleding elke dag weer de was in gaat, dat je vaak weer opnieuw moet kopen, het wordt snel lelijk, je voelt je er oncomfortabel in, je hebt snel last van zweetplekken. We dachten dat dat moet beter kunnen. En ik zeg nooit dat we bieden misschien geen perfect product aan, maar ik denk wel het best performende product wat je kan vinden nu.
Ja, want een stapje terug, dus je hebt de inspiratie van Labfresh kwam van een start-up uit Frankrijk.
In eerste instantie kwam het soort vanuit de behoefte om iets nieuws te doen. En toen zijn we eigenlijk gewoon gaan kijken van wat soort nieuwe dingen zijn er allemaal. We hebben gekeken bijvoorbeeld in 3D-printen, van is dat haalbaar? Nou, dat is nog heel lastig. En toen zijn we eigenlijk gewoon gaan kijken van wat voor innovaties zijn er. En dan kom je inderdaad heel veel innovaties in sportkleding, in outerwear, maar niet in je dagelijks kleding. En toen kwamen we inderdaad een start-up tegen in Parijs. En die maakte inderdaad echt het zakelijke overhemd. En toen dachten we ook van het zakelijke overhemd, een soort van het lastigste item om te maken, hè, die dan goed mooi blijft zitten en er goed uitziet. Het uniform van succesvolle mannen, zoals we dat zeiden in onze eerste Kickstarter video. En die daar hebben we toen, dat was onze MVP. Was veel te duur, betaalden we €40 kostprijs. Dus dan kun je natuurlijk nooit ontzettend best wel wat geld verloren met onze eerste Kickstarter. Maar je wil zo snel mogelijk proof of concept en dat hebben we op die manier gedaan.
Ja. En daarna kende in ieder geval een groot gedeelte van onze doelgroep, die kende jullie. Ik heb net getest, we zitten hier op kantoor van een growth hacking agency, daar lopen wat stagiairs rond. En ik zei, Labfresh komt hier. Wie? Labfresh? Toen was het voor mij echt een mind blown. Maar onze doelgroep, die werd helemaal kapot gespamd met advertenties van Kickstarter van Labfresh.
Sharers zijn misschien wat jong.
Ja, precies. Die zijn 25, 26 en die hebben er nooit van gehoord. Maar was het bewust de doelgroep dus, 30, rond de 30, om die aan te spreken?
Wel een beetje de werkende man. Hè? Maar in de eerste 2 jaar maakten we alleen maar blauwe en witte overhemden. En echte zakelijke overhemden. Blij dat we wat andere dingen in de pipeline hadden toen corona om de hoek kwam. Want het was echt, onze omzet was die overhemden. En na corona was het 7% van de omzet. Dus wel blij dat we ook andere meer casual t-shirts, sweaters, andere items. En je merkt dat casual nu wel toch wel meer een ding is dan de... Dus nu echt de zakelijke overhemd die we hadden, die gaat er nu ook uit. En die houden we wel, maar dat wordt dan nu de nieuwste innovatie. En die is ook gemaakt van gerecyclede flessen. En is echt helemaal non-iron. Dus we blijven door innoveren en beter maken en de tijd meegaan.
Zie je het ook echt als een soort pivot van zakenkleding naar nu casual kleding?
Nou, weet ik niet. Ik denk dat het ook wel een beetje is de omgeving die verandert. Ook als jij nu kijkt naar wat jullie dragen en wat jouw de stagiaires dragen. Ja.
Zijn natuurlijk wel in uniform.
Maar heel veel mensen dragen niet meer een stropdas en een overhemd en een pak naar werk. Dus we blijven nog wel die zakelijke overhemden altijd maken, maar dan wel met een soort van de Labfresh saus. Dus nu heel vaak heel veel stretch. En...
Zonder saus toch juist?
Precies. Hey. Scherp. Ja.
Maar want zou je een beetje kunnen vertellen over hoe die technologie werkt? Want hoe gaat het? Je hebt kantoen en dan?
En dan. Eigenlijk werkt het best wel verschillend per productgroep die we gebruiken. Zo bijvoorbeeld onze sokken zijn alleen antibacterieel. Hè, dat is vlekwerend niet nodig. En die antibacteriële werking is dan echt al in de garen verwerkt wanneer die voordat de sok wordt gemaakt. Dan hebben we ook onze t-shirts. Die zijn heel erg goed tegen het afstoten van zweet. En hoe dat werkt is eigenlijk een soort van pasta, een soort van dikke klei. En die wordt dan in een t-shirt gedrukt door een hele oude printmachine. En nu wordt print digitaal gedaan. Dus het is ook heel moeilijk altijd voor ons om zo'n fabriek te vinden die dat heeft. En die wordt er dan ingedrukt, maar alleen eigenlijk aan de bovenkant. Dus dat betekent dat je aan de bovenkant dat het wel afstoot, hè? Zoals in het rode wijn of water. Maar aan de binnenkant wel absorbeert. En daardoor wordt zweet opgenomen, verspreid, zodat het snel kan drogen en dat je dat niet ziet aan de buitenkant. Dan hebben we ook weer onze normale overhemden. Die zijn eigenlijk vanaf beide kanten van de stof afstotend. En dat gaat dan ook weer door een soort van ja, in een finishing heen. En het, de technologie is eigenlijk echt op moleculair niveau. Dus het is een soort van, het stoot positief negatief. Dus het stoot dan dat water af. En met antibacterieel is het dood de bacterie. Dus dit gaat dan wel weer heel technisch. Maar eigenlijk is het per kledingstuk die we maken anders. En dat het water afstotend is, is hè, dat het minder snel vocht opneemt. Dus heb je minder last van vlekken en zweetvlekken. Dat het antibacterieel is dood de bacterie. En bacterie is eigenlijk wat de geur van zweet veroorzaakt. Dus geen bacterie is geen, betekent geen geur. Ja.
Ik kan me voorstellen, het klinkt als een uitgebreid proces. Ik kan me voorstellen dat het gepaard gaat met echt vallen en opstaan.
100%, ja.
Kun je daar meer over vertellen?
Ja, onze supply chain hebben we onszelf niet makkelijk gemaakt. Ik heb over de jaren hebben we daar ook wel eens al, kut, hadden we dat nou wel zo moeilijk moeten maken.
Ja, daar komt een Van Moof complicatie bij.
ik hoop het niet. Ik hoop dat we de meeste complicaties al wel hebben gehad. En dat we nu een soort van solide basis hebben van NOS-producten. Never out of stock. En daar hebben we afgelopen jaren echt wel moeite mee gehad. He, ons eerste witte overhemd hebben we een half jaar niet op voorraad gehad. Omdat er issues waren met de technologie. Want die technologie maakte dan weer de stof te geel. Nou ja, dat is, he, je wil ook niet, de witte overhemd moet wit zijn. Er zit wel heel veel trial and error in geweest. En ik, normaal gesproken, modemerken kopen vaak bij één leverancier hun producten in. Maar wij gaan best wel diep de supply chain in. Dus we werken met technologiepartners. En dan doen we met de fabric mills. En die maken dan, daar maken we samen de stoffen mee. En dan maak je het weer naar een andere fabriek die er dan weer een product van maakt.
En is dat dan ook vanuit een duurzaamheidsperspectief dat jullie zoveel de diepte in gaan?
Dit is puur innovatie, ja.
Het is gewoon, ja, andere partijen kunnen het gewoon niet.
Ja, om echt tot het beste. Hè, dan heb je weer eentje die is gewoon heel goed in die technologie. En die fabric mill heeft daar nog niet eerder mee gewerkt. Dus dan koppel je weer aan elkaar. Dus dat gaat soms wel een jaar of twee overheen voordat we tevreden zijn met een product. Dus in het begin, als je haast hebt, hebben we ook natuurlijk wel eens producten misschien gelanceerd. Waar ik achteraf naar kijk van, dat had ik liever niet gedaan. Maar ja, in het begin zit er wel gewoon wat meer druk op. Dus nu zijn we wel steeds meer van, als we niet 100% tevreden zijn, dan komt het niet in de webshop.
Die vrijheid heb je nu.
Die vrijheid, ja.
Denk je dat je toen anders had willen doen? Want ja, toen had je natuurlijk ook weer een andere industrie. Jullie waren vrij nieuw met deze innovatie. Consumenten waren misschien eerder tevreden met de innovatie. Zou je het toch anders hebben gedaan? Of zou je het gewoon precies hetzelfde doen, omdat het toen paste?
Ja, goede vraag. Nou, ik denk inderdaad wat je zegt, de industrie, als je net begint, heb je de early adopters. Dat zijn ook de mensen die natuurlijk op Kickstarter je supporten. En die zijn best wel vergevingsgezind. He, die zijn er nu ook nog steeds. We hadden ook een feestje voor vrijdag. En ja, die vinden dat oké. Okay. Die geven feedback en yeah, die zijn oké. Okay, dat zijn onze beta-testers. of we echt iets anders hadden gedaan. Hey, je hebt maar beperkte middelen. He, we zijn letterlijk met een paar honderd euro op onze spaarrekening begonnen. Eén sample gemaakt die op Kickstarter gezet. En ik weet nog wel dat we live gingen met onze Kickstarter. En toen werden we gebeld of we op de radio wilden komen. En dan hadden we letterlijk één sample die we mee konden nemen. Die Casper aan had gehad met Oud en Nieuw. Dit was echt op 5 januari. Echt gewassen en dan met een nat overhemd de studio van Gijs Staverman. Weet je, dus dat, ja, we hadden ook niet veel meer middelen. Dus je moet soms ook wel live gaan. Misschien voordat je echt helemaal daarvoor klaar bent. Want je kunt dan ook wel als ondernemer vast blijven zitten in iets perfects willen creëren. En ik geloof wel heilig in, hè, MVP, Minimal Viable Product. En zo snel mogelijk Proof of Concept. Anders verdoe je misschien ook je meest waardevolle jonge ondernemersjaren.
Ja, ik heb gehoord dat jij van de quotes bent. Heb je dan ook een quote die je nu uit je mouw kan gooien over dit proces?
Jazeker. Ja, zeker. The comfort zone is a beautiful place, but nothing ever grows there. En ik denk dat dat een soort van als ondernemerschap en ook helemaal in het begin, dat je moet niet altijd streven naar perfectie of dat je helemaal comfortabel bent met wanneer iets live gaat. Ik denk dat het juist een goed teken is dat je een beetje oncomfortabel bent als iets live gaat, want daar zit de groei. Hè? If it doesn't make it nervous, it's probably not worth it.
Nummer twee. Nummer twee.
Maar dat is, ja, dat is denk ik wel zo.
Ja, als ik nog twee quotes daaraan toe kan voegen. Done is better than perfect. Ja. Moet ik mezelf altijd herinneren dat je zelf ben je grootste criticus.
Ja.
Je wilt altijd dat alles perfect is. Je wilt ervoor zorgen dat je het goed lanceert. Want anders krijg je commentaar van andere mensen. Maar 9 van de 10 keer zien de andere mensen zien dat helemaal niet.
Nee.
Done is better than perfect. De andere is, de mooiste bloemen groeien aan de rand van de ravijn. Dus je moet af en toe een beetje gevaar nemen om die, het risico nemen
de bloemen
om
te plukken.
Om de bloem te plukken. Ja. Dus dan hebben we nu de totale quoteteller op nummer 4. Dus ik ben
hebben jullie een quoteteller in deze show?
Nog niet.
Oh, vandaag wel. Ja.
Shit, moet ik aan de gang met geluidjes erin editen.
Ja, lukt je wel.
Ik wilde even een beetje een bruggetje maken naar de duurzaamheid van LabFresh. Het is antibacterieel en daar zitten bepaalde technologieën in. Hoe kijken jullie naar duurzaamheid met de stoffen die jullie gebruiken? En hoe duurzaam is een LabFresh item?
Ja, goede vraag. Toen wij net zijn begonnen, hebben we echt vooral op duurzaamheid op het consumentniveau. Dus hoe consumeren we anders en minder wassen en langer dragen? En de laatste paar jaar zijn we ook wel heel veel bezig ook met hoe produceren we. Dus nu onze laatste innovatie is dan dat heet de non-iron. En die is gemaakt van gerecyclede flessen. Dus daar zit ook weer in de stof weer heel veel innovatie in. De nieuwste innovatie waar we nu mee bezig zijn, waar we hopen dat die volgende winter live gaat, is in plaats van merino wol maken we gebruik van oester shells. Dus er worden dan stoffen gemaakt met, ja, oestershells die over zijn van productie.
Ik vind Amsterdam wel genoeg.
Ja, in Oud-Zuid haal je die dan op.
Precies, ja. Bij de
langs de deur bij iedereen.
Zijn wij met het hele team te klein te maken in de tuin. En dan maken we er truien van. Ja, right. Zo gaat dat.
Cool. Ik kan me ook voorstellen in een productieproces. Je voegt pasta's toe. Je voegt iets toe aan de katoen. Dat kunnen chemische stoffen zijn. Hoe is die balans geweest tussen duurzaamheid en zorgen dat het gewoon goed werkt?
Ja, nou, ik denk dat chemische stoffen, dit zit echt in alles wat we gebruiken. He, ook als je een t-shirt wit wil maken, dan komt er chemische stoffen bij kijken. En dat het heel belangrijk is dat je altijd gewoon heel erg volgt wat de wetgeving. Ik zei eerder, ik hou niet van compliance. Op dit punt hou ik wel van compliance, want het is gewoon heel belangrijk dat het goed gebeurt. Dus wij volgen gewoon alle wet- en regelgevingen van REACH en Ecotex. En ja, zorgen dat het daar allemaal aan voldoet. En proberen ook wel verder daar een stap in te gaan. Dat we niet per se ons aan de wetgeving houden. Maar we willen graag beter zijn dan wat dat zegt.
Ja, dus als je zou moeten kiezen een goed werkend antibacterieel zweetwerend product. Of een volledig sustainable hernieuwbaar t-shirt.
Dilemma.
Ja, wat zou je dan kiezen?
Nou, ik denk dat een soort van het lastige is met duurzaamheid. Dat vaak als je aan één kant iets doet, gaat er aan de andere kant weer iets fout. Zoals wat wij dan nu hebben, dat we overhemden maken van gerecyclede flessen. Dan heb je weer het onderwerp van microshedding.
Microplastic.
En dat is natuurlijk heel lastig. Van wat is nou het meest duurzame wat er is? Hè? De een zegt dat het is katoen, maar katoen wordt ook weer heel veel water gebruikt. Dan heb je biologisch katoen. Er worden pesticiden gebruikt, maar wel weer veel meer water. Dus ik denk dat het blijft een heel moeilijk onderwerp. Wat voor ons echt duurzaamheid is, en er is geen goede vertaling voor Nederland, maar is durability. Als ik het vertaal en ook in ChatGPT zegt hij, duurzaamheid is duurzaamheid. Ja. Maar sustainability is voor ons durability. En dat is eigenlijk het idee dat we graag kleding willen maken die langer meegaat. Dus ook onze knoopjes hebben een soort van Escalite butting wrapping, dat die er niet afvallen. Dus Dus we gaan voor de sterkste stoffen die de langste levensduur hebben.
Ja, precies. Dus als ik hem voor je in zou moeten vullen, dan is de keuze zorg dat je een goed product hebt, zodat je de andere producten daarna niet meer nodig hebt. Een product voor lifetime.
Product voor lifetime, ja.
Consumeren zit jullie heel erg op.
Ja, absoluut.
En hoe vertaalt dat zich dan richting naar bedrijfsdoelstellingen? Want je wil uiteindelijk wel meer verkopen. Ga ik vanuit.
Ja, je moet in het algemeen minder kopen, maar als je koopt, koop je LabFresh.
Ja, we moeten ook niet uitkijken dat dit een reclamespot wordt voor LabFresh. Want we moeten ook een disclaimer erbij zetten. Wij zijn investeerders van LabFresh. Dus het is no-spon, maar wel fan.
Ja.
Toch?
Ja. Helemaal geen bias.
Nee, geen bias. Puur transparantie.
Waarom ben jij LabFresh gaan dragen?
Omdat ik het cool vond. Zelf was ik ook heel erg bezig met duurzaamheid. En daarom stelde ik die vraag ook. Want ik ben bezig met duurzaamheid. Maar de reden dat ik Labfresh kocht is omdat ik het vet vond. Ik zag de video's van de overhemden waar dan de rode wijn overheen werd gegooid.
Ja.
En dat triggerde bij mij gewoon zo. Vet. Nice.
Dat probleem heb je namelijk heel vaak.
Ja, nee, ja. Totaal niet. Ik drink zelf geen wijn. Maar ik had hem wel aan bij kerst. En ik zei tegen iedereen, oh kijk eens, rode port eroverheen gegooid. En dat werkte. Ja. En dat was de reden dat ik het
Weet je, zoals vroeger met toen de telefoons waterdicht werden? Dat mensen ze tijdens het uitgaan in de spoelput van de kroeg gooiden.
Doen mensen dat?
Ja, dat was. Nou, dat is wel een paar keer gebeurd.
Oké.
Ja?
Ja, zoiets.
Maar dat rode wijn is toch wel weer een ding voor ons. Want dat is eigenlijk ook wel een beetje een gimmick.
Ja.
En dat trekt natuurlijk wel heel erg kliks. En we merken wel dat is eigenlijk niet waarom klanten Labfresh dragen. Dus het is wel waar iedereen ons een beetje van kent. En waar je misschien. Oh, dat is. Maar als je vraagt aan onze klanten, waarom draag je Labfresh? Is het langer fris en het is antibacterieel en minder zweetplekken voor sommige van onze kleding? Dus we stappen daar wel een beetje van weg. Maar het is dan inderdaad wel lastig van, oh, Labfresh, wie is dat dan ook alweer? Dat blijft denk ik wel bij ons hangen.
Ja, jullie dragen natuurlijk zelf ook Labfresh. Volgens mij heb je zelf ook een shirtje aan.
Vandaag niet? Nee, nee.
Wel mooi model, dat is Labfresh. Hoe lang dragen jullie zelf? Want het survey wees uit 3,5 keer.
Ja.
Hoe vaak dragen jullie zelf Labfresh?
Voor mijn witte t-shirt denk ik 2-3 dagen. En voor als het een donkere kleur is, echt soms wel 5 of 6. En hoef ik hem eigenlijk echt niet te wassen. Maar dan zit dat toch ergens ook bij mij nog steeds in mijn. En dan sokken draag ik eigenlijk altijd. En kan ik wel echt tot 4-5 dagen ook. En volgens mij kan het echt zo ook nog wel langer, maar toch is het ook weer gek.
Zit er een max aan? Hebben jullie dat getest, dat iemand een maand lang in Labfresh?
Hebben wij zeker getest. Wij hebben twee jongens uit Kopenhagen, die engineers. Ik weet niet zo goed hoe ik hem moet noemen, maar zij maken gear voor om naar de maan of Mars te gaan. Wat is hun doel? En zij hebben eigenlijk een soort van pad gemaakt, hoe het lijkt alsof je echt in zo'n... Ja, hoe noem je dat dan eigenlijk?
Maancapsule.
Maancapsule inderdaad zit. En hebben zij een maand ingezeten in onze kleding. En zij hebben volgens mij ieder iets van 5 kledingstukken meegenomen voor de hele maand. Dus het is echt, het is tested on space. Ja. In space.
Ja, ook vet. Als je een marketingmateriaal zoekt om de rode wijn te vervangen, dan zou dit wel een hele mooie zijn natuurlijk.
Ja, ja future... tested in space.
Ja, Marsproof.
Ja. Ja. Ja.
Hebben jullie ook... ik ben even aan het denken, ik weet niet, hoe heet dat? Het is geen museum, het is een dierentuin in Amsterdam, maar ze hebben ook...
Micropia?
Ja. Hebben jullie daar testen mee gedaan? Want zij doen dat toch wel? Dat je briefjes en zo van muntgeld, dat ze daar kweeksetjes van maken, zodat je ziet wat er allemaal opgroeit.
Ja, nee.
Misschien tof.
We hebben wel met een lab hebben we dat wel gedaan. En dan kun je inderdaad zien van, dat wij het ons antibacterieel, dus als je dan bacterie toevoegt, hoeveel bacterie is daar dan nog na een dag en met een normaal shirt? Dat hebben we wel gedaan, maar niet via hun.
Wat is de antibacteriële stof? Of is dat een heel, heel groot bedrijfsgeheim?
Ja, het is op basis van zilver. Maar het zijn niet meer zilverparticles. Want dat was, dat werd vroeger heel veel gebruikt. Maar vergelijkbare technologie.
Zilver.
Spannend.
Ja, het soort van, doet me een beetje denken aan zo'n mithril ridderpak. Ja, waar zilver. Ja. Je had het een tijdje geleden, of even terug had je het over micro-shedding. Dus de microplastics. Hoe zijn daar de ontwikkelingen in? Want ik kan me goed begrijpen, ik heb het een aantal keer ook gehoord, dat ik met volle trots aan het delen was. Kijk, dit is een Labfresh. En dat mensen zeiden, nee, dat koop ik niet, want er zit plastic in. Hoe gaan jullie om met die kritiek? En wat zijn daar de ontwikkelingen in?
Nou, dat er plastic in zit, is eigenlijk heel nieuw. Dus onze laatste ontwikkelingen zit plastic in. En we maken eigenlijk alleen maar als we plastic gebruiken, polyester, gebruik van gerecycled polyester of recyclede flessen. Dus dat wel duurzaam gebeurt. We gaan niet nieuw polyester maken om ons kleding van te maken. En daarnaast verkopen we ook wel de washing bags, dus dat helpt wel. En we gebruiken ook wel, je kan in de productieproces kun je het op een bepaalde manier fixen, de stof, dat dat minder loslaat tijdens het wassen. Dus we proberen wel alles te doen om dat zoveel mogelijk tegen te gaan. Maar ik denk dat 80% van onze collectie is nog steeds wel katoen.
Ja, ja. Die washing bags, dus dat is een zak waar je Labfresh in wast.
Ja, precies.
Waardoor er minder microplastic zijn.
En je kan ook op je wasmachine heb je wel weer dingen die je kan toevoegen dat dat tegenhoudt. Maar ja, het is inderdaad wel, het is wel een probleem.
Ja,
ja.
Ja, dat is de balans waar we het eerder over hadden.
Ja, dat is lastig. Ja, het enige wat we eigenlijk echt kunnen doen is helemaal niks kopen. Maar ja, dat is volgens mij ook niet echt een realistisch.
Nee. Ja, de reden waarom ik Labfresh ben gaan dragen is wel omdat wel door de wijn dingen. Niet omdat ik de wijn, niet omdat ik heel vaak wijn knoei, maar wel heel veel andere dingen. Dus ja, ik zit er nu ook in een beige of een lichtere kleur trui. Dat had ik hiervoor niet.
Oh, je draagt nu echt lichtere kleuren omdat je... Ja. Oké, okay, grappig.
Ja, bij Labfresh. Ja. Ja, het staat me toevallig ook heel goed.
Zou dat geen commercial van mij? We moeten meer kritische vragen.
Nee, het is een commercial van mij, hè? Oh, okay. Ik ben nog steeds zingen.
Ja, je ziet er altijd goed uit.
En very humble.
Ja, dat vooral. Nou, jullie zijn deze innovaties begonnen. Waren jullie ook de eerste? Of zien jullie juist dat jullie andere mensen hebben geïnspireerd om, jullie na te doen? Of eigenlijk deze technologie op zich te nemen?
We waren niet de eerste. Wel denk ik de eerste die alleen maar innovatieve producten maakt. Dus we zien wel andere merken die ook bijvoorbeeld een vergelijkbaar overhemd aanbiedt. Maar voor ons 100% van onze collectie is innovatief. Dus wij zullen nooit een normaal product maken. En ik denk dat we daar wel op het moment uniek in zijn.
En een normaal product is dus een product die niet...
Die elke dag moet wassen.
Ja,
en
de
oldschool.
Ja, precies. Die draagt dat toch. Nee. Ja. Ja. Maar jullie hebben wel... De industrie verandert, ben je van mening?
Nou, daar zijn we hard mee aan het werk om dat te veranderen. En ik denk dat we meer ook een soort van het consumentengedrag willen veranderen dan daadwerkelijk de industrie. Ik ben altijd meer met de industrie, probeer altijd meer heel erg dicht bij onszelf te blijven en wat voor verandering wij kunnen doen. En ik denk dat we op consumentenniveau een hogere impact hebben.
Ja, cool.
Ja, maar als je het hebt over de industrie, ik denk dat heel veel mensen... Als ik denk aan fashion en duurzaamheid, dan komt fast fashion natuurlijk naar voren.
Ja.
Jij noemde zelf al, dat is eigenlijk een beetje wat jullie proberen tegen te gaan. Hè? Ook met minimalistische kleding en kleding die dus langer meegaat.
Ja.
Heb jij nog leuke feitjes daarover van andere merken of dingen die gewoon überhaupt uit de industrie die je daarover kan delen?
Dirty little secrets.
Ja.
De vuile was van de fashion industry.
Oeh, alweer een quote.
Ja,
misschien wel een leuke titel van de podcast.
Ja.
Nou, ik denk wel heel bewust zijn dat kleding geen wegwerpproduct is. Dus als je inderdaad echt €5 voor een t-shirt betaalt, dat iemand daar de prijs voor betaalt. Dus een bepaalde bewustzijn van hoe we met kleding omgaan.
Zijn er merken die daar actief, zeg maar, de andere kant promoten? Dus die het wel promoten als een wegwerpartikel?
Ja, ik denk een van de grootste bedrijven nu is Shein, zeg ik dat. Die is nog groter qua omzet dan Zara en H&M combined. En ik vind dat wel een... ergens snap ik natuurlijk ook wel met hele jonge meiden die er graag trendy uit willen zien en weinig geld hebben. Maar dat is wel echt, echt verschrikkelijk.
Ja. Ja, toevallig de podcast van Follow the Money geluisterd hierover. Ze hebben daar een artikel over geschreven. Dat is inderdaad... Zij doen hele vieze dingen. Dus ze zeggen dat ze heel duurzaam zijn omdat ze on-demand produceren.
Slaat natuurlijk nergens op.
Slaat nergens op.
Nee.
Want dat kunnen ze niet. Dus er zit zoveel... Want zij besteden het allemaal uit. Dus zij bestellen het op het moment dat er een order binnen is in je webshop. Maar die partijen die het maken, die hebben het al lang gemaakt.
Ja.
Dus dat klopt niet.
Ja, en het is ook wel gewoon vaak echt troep.
Ja.
Dus inderdaad misschien voor een feestje één avond en dan daarna gooi je dat weg. Maar er is vorige week zag ik voorbij komen dat er een nieuwe regel wordt geïntroduceerd dat kleding niet meer verbrand mag worden. En ik denk dat dat wel een hele goede stap is.
Verbrand als in dat het retour wordt gestuurd?
Nou, dat is met hele goedkope kleding. Als het retour wordt gestuurd, is het vaak niet waard om dat weer opnieuw in te pakken en te refurbishen en weer opnieuw naar een klant te sturen. Dus dan gaat dat vaak gewoon de
verbrandings.
De verbranding zo in, ja.
Bio-industrie. Of
biomassa.
Biomassa-industrie, ja. Inderdaad.
Ja, dus dat is wel echt verschrikkelijk natuurlijk dat er zo met... kleding wordt omgegaan.
Maar er is dus een regel of een wet dat het dus niet meer mag.
Ik zag vorige week voorbij komen, ja. Ja.
Nou, wat gebeurt er dan mee? Of dan betekent dus dat het niet meer geproduceerd mag worden?
Nou, dat hoop je dan inderdaad dat er minder geproduceerd wordt. Ja. En ik vind ook wel grote outlets, hè, die kunnen ook soms nog wel zeggen dat ze duurzaam zijn. Maar ergens enable je, ik weet even ook niet wat de juiste vertaling voor is in het Nederlands, maar...
Maak je het mogelijk dat?
Maak je het mogelijk dat? Dankjewel. Overproductie. Je creëert een plek voor merken om niet heel bewust te zijn van wat ze maken en zorgen dat ze uitverkopen aan het eind van het jaar. Maar een plek waar je dat ook weer kan dumpen. En dus ik denk, ja, bewustzijnheid van minder kopen en koop wat je nodig hebt, dat belangrijk is.
En dat is ook geïntegreerd in hoe jullie producten release voor LabFresh. Dus de producten die je in seizoen 2022 koopt, die kan je ook gebruiken op Mars in seizoen 2030.
100%, ja. Ja, dat is een van de dingen, een soort van in tijdloos, langer meegaan, dat ook het design tijdloos is. Dus als je deze trein nu hebt, over 10 jaar vind je hem nog steeds mooi. En dan maken we wel in de winterperiode wat meer donkere kleuren en in de zomer wat meer licht. Maar over het algemeen is het gewoon tijdloos design.
Ja, en hoe definieer je tijdloos design? Of als in, hoe zoek je de juiste kleuren daarvoor uit?
Bij de gamma.
Bij de gamma.
Zo'n mooie waaier.
Oh ja, inderdaad.
En dat staat daar ook.
Daar hebben we ons productteam voor die dat doet. Ja, dat is natuurlijk wel een beetje trend research. Maar over het algemeen zijn dat kleuren die niet ooit heel erg uit seizoen gaan.
Ja. Ja, dus het zijn basics die, niet te ver qua fashion uitspringen.
Oh, ja, klopt. Ja. Ja.
Ik hoorde net de outlet, dat je daar niet echt fan van bent.
Nee.
Wat veel mensen denk ik ook wel denken bij de kledingindustrie is de salesperiode. Het lijkt alsof er altijd sale is.
Ja, en ook, vind ik ook verschrikkelijk.
Maar jullie doen er wel eens wat van aan mee.
We doen er wel aan mee, ja.
Wat is daar de gedachtegang achter dan?
We doen het 2 keer per jaar, doen we nog een archive sale. En dat is inderdaad onze seasonal en de laatste maten. En dat is over het algemeen is dat echt niet veel. Bij ons is dat misschien vanaf je de sale ingaat iets van 2 maanden tijd, 20% van onze sales, van onze omzet. Dus dat is over het algemeen heel weinig. En je hebt gewoon vaak als je inkoopt dat je dan dat M en L al zijn uitverkocht, maar dan heb je nog een paar in 3XL. Nou, die gaan aan het eind van het jaar gaan die de sale in. Dan hebben we soms ook nog wat oude generaties. Hè? Als we een nieuwe innovatie hebben gemaakt waar we heel enthousiast over zijn en daar willen we niet mee wachten. Dan gaat de oude generatie dan ook de sale in. Maar we proberen dat heel weinig te doen. En één sale waar we wel echt aan meedoen, waar ik eigenlijk niet persoonlijk achter sta, is de Black Friday sale. Maar ik denk dat het ook is als bedrijf dat je bijna dat niet kan doen. We merken al de maanden voor dat mensen gewoon een beetje stoppen met kopen. En die week is het gewoon echt gekkenhuis. Dus als je niet meedoet in die Black Friday sale, dan loop je gewoon ontzettend veel omzet mis. Wat wij in deze fase van ons bedrijf dan niet kunnen missen.
Ja. Ik zag het voorbij komen, was vorig jaar eigenlijk al ook de trend en dit jaar ook. Van duurzame merken die dan eerst zeiden, nee, we doen er niet aan mee. Dit is niet een van onze waarden. Maar dat ze het jaar erop wel zeggen van, we willen dat iedereen in contact komt met onze producten.
Mm-hmm.
En de manier om ze in contact te krijgen met onze producten is gewoon via Black Friday.
Ja.
Voelt altijd wel een beetje als een argument. Of een soort drogreden om gewoon toch veel te verkopen.
Ja. Nou, en helemaal als je het jaar ervoor hebt gezegd van, oh nee, dat willen we niet en dat doen wij niet.
Ja.
Nee, maar ik snap het, dat je het eerste jaar denkt van, nee, dat gaan we niet doen. Daar staan wij niet achter. En dat jaar daarna denk je, ja, dat hebben we toch wel nodig, die omzet.
Ja. Ja,
ja, we raken er echt als mensen aan gewend, dat Black Friday, dat hoeveel mensen al een lijstje te maken en wachten met dingen kopen. Ja.
Ja, dus ja. Dus je
persoonlijk
moet wel...
geen voorstander van, maar als bedrijf doen we wel mee, ja.
Ja,
ja. Ik denk dat ik zelf maak inderdaad ook lijstjes.
Ja.
Ik koop eigenlijk niks meer totdat het in de sale is.
Ja, en dat snap ik, want je weet dat alles in de korting gaat.
Uiteindelijk gaat alles in de korting.
Ja.
Ja. Ja. Dus part of the problem.
Ja, en je bespaart geld en dat geld kun je dan weer investeren in CO2-reductie.
In bomen.
Ja, ja, precies.
Zo. Oh, dat doe jij ook, ja. Ja, dat is goed.
Zo ben ik, ja.
Ja, in de kledingindustrie heb je natuurlijk ook heel veel greenwashing. Hè. Volgens mij is H&M weer een keer aangeklaagd omdat ze... eco-labels op dingen zetten die eigenlijk niet zo heel eco waren.
Ja.
Dus dat is nu natuurlijk heel een hot topic.
Ja, en Casper kwam ook laatst thuis met een jas waarop staat gerecycled. Nou, wat goed. Was zelf ook van de Sarah. En het waren de labels, die waren gerecycled.
Ja, precies. <zo goed. laughs> Ja, want hoe kijken jullie daar naartoe? Het stukje greenwashing in de industrie. En zijn jullie misschien ook bang om zelf beschuldigd te worden van greenwashing?
Nee, ben ik eigenlijk niet bang voor. Ik denk dat het ook wel komt, Casper en ik zijn beide heel open en transparant over het hele ondernemerschap en wat we doen. En natuurlijk zijn er wel bepaalde dingen die we niet delen, want wat je zegt, bepaalde bedrijfsgeheimen wil je voor jezelf houden. Maar ja, we komen echt wel van een plek van eerlijke motivatie waarom we dingen doen. Dus nee, daar ben ik niet bang voor. Natuurlijk heb je altijd mensen die zeiken of die ergens iets van vinden of...
Haters.
Ja, maar dat is oké. Keeps us on our toes.
Hate is gonna hate.
Maar wat is je persoonlijke mening over het greenwashing in de industrie? Zie je het ook voorbij komen?
Ja, 100%. Inderdaad, dat voorbeeld met die labels.
Ja,
je gaat dan toch vanuit dat je die jas gerecycled is en niet alleen de labels. Dus ik vind wel dat daar, maar volgens mij gebeurde daar best wel veel dingen in dat daar dat daar wel...
Daar komen hele strenge Europese wetgeving.
Ja. Ah, compliance misschien toch niet zo.
Dat is eigenlijk het thema.
Non-hate relationship and compliance. Ja. Ik wil nog even dieper ingaan op een quote die we tegenkwamen op de website. Vertaald naar het Nederlands is het: duurzaamheid is geen vakje dat je aanvinkt. Het is een spier die je traint. Wat kan je daarover vertellen?
Ik denk het veranderen van gedrag is over het algemeen heel lastig. Wat ik net ook al zei met mijn sokken, dat ik ze na 4 dagen toch wel wil wassen. Terwijl er eigenlijk niet per se een noodzaak aan zit. Dus gedragsverandering in anders kopen, anders consumeren, minder wassen. Dat is inderdaad een soort van spier die je traint.
Een spier van de consument dus?
Van de consument, ja, okay. Precies, ja.
Dus jullie zijn de personal trainer van de duurzame consument.
Ja, maar dat van die sokken. Ik heb de sokken gegeven aan mijn vader en aan mijn broertje. En die gewoon na 1 keer gaat de was in. Want dat is inderdaad...
Ja, dat zit in je gedrag.
Hoe vaak kan je de sokken wassen voordat ze hun duurzame karakter verliezen? Heb je daar,
In principe oneindig. We zeggen iets van 100 keer wassen. En als je dan inderdaad 4 keer draagt, dat betekent dat je het 400 dagen draagt. Nou, op een gegeven moment is dan misschien voor sokken wel de levensduur een beetje eruit. Dus in principe levenslang.
Ja. Ik ben een tijd geleden een verhaal tegengekomen. Ik zal de link delen in de show notes. Over een man die, wat was het nou ook weer? Ja, elk kledingstuk dat hij droeg, hield hij bij in een sheet. Waardoor hij kon uitrekenen wat de kost per wear was. Dus hij had een sheet van, dit is de prijs. Zo vaak heb ik hem aangedaan, totdat hij kapot was. Zodat hij daar een overzicht had van, dit is uiteindelijk geldt het gewoon. Als jij iets goedkoop koopt, dan is het uiteindelijk duurder. Ja. Want je kan hem maar 3 keer dragen en daar gooi je het weg. Is het iets wat jullie ook hebben berekend voor LabFresh? Dat jullie zagen van, je kunt het zo vaak dragen. Dus uiteindelijk is het goedkoper om LabFresh te kopen.
Ja, niet helemaal op die manier. Maar we hebben wel inderdaad een onderzoek gedaan met een agency. Dat staat ook wel op onze website inderdaad. Van hoeveel het wordt gewassen, hoeveel normaal wordt gewassen. En dat zo langer meegaat.
Vet. Ja. En uiteindelijk kwam eruit dus dat het goedkoper was.
Ja, 100%. En het is natuurlijk ook echt wel heel duidelijk van... De stof, als je dat kijkt, ook als dat een wasmachine ingaat, dan wordt het gewoon beschadigd. Dus hoe minder je dat wast, hoe langer dat mooi blijft.
Ja. Alright. Een wijze les. Laten we daarmee afsluiten voor deze aflevering. Volgende week hoor je aflevering 2, waar we verder ingaan op de ondernemerschap en de wijze lessen die je hebt geleerd de afgelopen jaren.
Nou. Meer tips en tricks en vuile was.
Ja, over de industrie. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
Dankjewel.
Tot de volgende keer.
Dat was aflevering 1 van LabFresh. We hebben het gehad over...
Quotes.
Veel quotes. Wil je meer quotes lezen? Dan kan het op de website van LabFresh. Wat is die website?
www.labfresh.nl
of .eu. Maakt niet uit. Kan allemaal. Maar weet je wat je daar ook kan doen? Je kan shoppen. Met een kortingscode.
Van semi-interessant.
20% korting op je LabFresh outfit als je kortingscode semi-interessant gebruikt.
Je net zo niet wil stinken als ons.
Ja, precies. Lijkt me goed. Zoals altijd hebben we ook onze bronnen en die zetten we in de show notes. Die kun je vinden op
www.semiinteressant.nl/shownotes.
Ja, en laat het ons alsjeblieft weten als je feedback hebt. Laat het weten in een review in je favoriete podcast app en we lezen alles.
Beloofd.
Thanks.
Tot de volgende keer. Ciao, ciao.